Laat ik beginnen met gebed. Grote God, onze Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we weer een ochtend hier mogen zijn, weer in alle vrijheid mogen leren, mogen bestuderen in de Bijbel. Ik bid u dat u ook deze ochtend ons nabij bent. Door uw Heilige Geest geeft u ons inzicht, geeft u ons het verstand om te begrijpen wat we lezen. En vooral dat dat ook in ons hart mag zijn en dat we er ook in ons leven iets aan mogen hebben. Dat we op die manier in ons leven op u gericht mogen worden en dat we ook op die manier een plaatje mogen zijn van wie u bent en wat u doet in ons naar andere mensen toe. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen. Oké, waar ik het vanochtend met jullie over wilde hebben, waar ik over wilde nadenken is eigenlijk een verlengde van waar we het gisteren over hebben gehad. Hè. Gisteren hebben we het gehad over goede werken, wat goede werken zijn. En we hebben geen eens alle teksten gelezen die over goede werken gaan. Maar we hebben denk ik wel een idee gekregen met de teksten die we hebben gelezen dat dat wel een belangrijk thema is. Juist ook bij Paulus. En daarom is het misschien, vind ik het in ieder geval, best verbazendwekkend dat het niet een thema is waar we het heel vaak over hebben. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Vaak zijn we in onze gemeente een beetje huiverig om te spreken over goede werken of over werk in het algemeen. En dat heeft een specifieke reden, denk ik. Herkennen jullie dit?
Oh, ja.
Hebben jullie ook een idee waarom dat is?
Ja, het wordt gekoppeld aan wetticisme.
Wordt gekoppeld aan wetticisme?
Maar er moest een duidelijke lijn zijn op dat moment. Toen dat verkondigd werd, ja. Komen genade. Dus toen was het of dit of dat.
Ja,
daarom nu.
U zet het tegenover genade, hè?
Ja. En nu kan je het
versoepelen. Daar hadden we vorige week.
Ja, zeg maar.
Daar hadden we vorige week over. Je kan ook gewoon zeggen, het gaat meer om hoe je wandelt. Dat zijn ook je goede werken, hè? Hoe je wandelt. En dan, het woord staat in de Bijbel, dus je denkt, mensen moeten het niet zo ingewikkeld doen, maar het ligt nou eenmaal ingewikkeld.
Ja.
En als je het meer hebt over hoe je wandelt.
Ja, want dat zijn goede werken eigenlijk, hoe je wandelt.
Ja, dan hou je die lading weg.
Dan hou je de lading weg. Want dat is het inderdaad, denk ik ook. Hè? Als je kijkt, gisteren hebben we de tekst gelezen. Want hij is het die ons heeft gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede werken die God heeft voorbereid. Maar vlak daarvoor zegt Paulus, hè, dat kennen we ook, die tekst. Door die genade bent u immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Geen gevolg van uw werk. En daar zit dus ook, nou ja, dat zeggen jullie zelf ook, daar zit dus ook de spanning. Enerzijds zijn wij, en dat benadrukken we, dat is ook waar, gered door genade. En dat staat tegenover werken. Aan de andere kant benadrukt Paulus wel degelijk dat het nuttig is en goed is om goede werken te doen. En over die spanning wil ik het vandaag hebben. En dat proef je ook al in deze tekst, het gaat ook eigenlijk om verschillende soorten werken. Je hebt goede werken, dingen die God tevoren heeft bereid, die een gevolg zijn van je geloof. Dat is gewoon je geloofswandel, zou je kunnen zeggen, zoals jij zegt. En je hebt werken die tegenover genade staan, waarmee je dan je redding zou willen bewerkstelligen, maar we weten allemaal dat kan niet. En dat zie je, die spanning zie je in de Bijbel dus ook. En dat is precies dan waar ik het over wil hebben. En ik wil het zelfs een beetje scherp stellen, want klassiek heeft dat in onze gemeente te maken ook met een tegenstelling tussen twee evangeliën. Waarin enerzijds wordt gezegd dat je het evangelie van het koninkrijk hebt. Hè? En Jacobus schrijft daar als apostel van de besnijdenis, van de apostel voor de Joden schrijft daarover. Die schrijft bijvoorbeeld over: gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. En anderzijds heb je dan het evangelie dat Paulus brengt aan de natie, aan de heidenen, waarin genade heerst en genade centraal staat. En Paulus schrijft bijvoorbeeld: hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En je ziet hier dus ook al in de Bijbel die spanning tussen enerzijds Paulus die zegt, ja, we worden gered door geloof. En dat gaat niet om werken. Hè, hem echter die niet werkt. Terwijl Jacobus schrijft dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. Nou, over die tegenstelling wil ik het een beetje hebben. Maar allereerst wat termen die in deze verse voorkomen. Hè. Er wordt gesproken over werken. Nou ja, daar komen we dan op. Er wordt ook gesproken over geloof. Wat is jullie idee van wat geloof is? Wat is geloof?
Geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die niet
zien. Yes, dat is een direct citaat uit Hebreeën. De zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Yes, dus je gelooft iets wat niet zichtbaar is, wat je niet ziet. Ja, dat is een definitie, ja. Is er meer te zeggen over geloof?
Vertrouwen op God.
Vertrouwen op God. Ik denk ook een beetje aan de predikatie die Thijs een paar weken geleden heeft gehad. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Pistis is het Griekse woord voor geloof. Jij noemt het al. Thijs had het erover dat je het eigenlijk beter zou kunnen vertalen met vertrouwen. Dat geloof kun je op verschillende manieren opvatten. Geloof kun je heel nauw opvatten als ik geloof dat iets bestaat dat ik niet zie. Daar komen we ook zo voor. Op terug. Maar geloof kun je ook breder opvatten als dat het gaat om een vertrouwen dat je hebt in iemand. En op basis daarvan heb je ook een bepaalde levenswandel. En dus je hebt een beetje een nauwe betekenis en je hebt ook een bredere betekenis. En dat gaan we dus ook zo zien. Daar kom ik ook zo op terug.
En je verwachting. Dus misschien wel vertrouwen en verwachting.
Vertrouwen en verwachting, ja. Oké. Dat is een mooie, denk ik, ja. Vertrouwen dat er een bepaalde verwachting uit zal komen en dat ik daarnaar leven, ja. En er wordt ook gesproken in deze tekst over rechtvaardiging. Een mens die gerechtvaardigd wordt. Daar vond ik dat zelf altijd en soms ook nog steeds wel een best moeilijke term. Dus mijn vraag aan jullie, leg mij eens uit wat rechtvaardiging is. Of is dat voor jullie allemaal helemaal duidelijk?
Het is een beetje jargon,
wat Paulus veel gebruikt, maar blijkbaar Jacobus ook.
Het heeft ook met oprechtheid te maken.
Oprechtheid, zeg jij?
Niet toegerekend.
Onbeschuldigbaar.
Ja. Hè, natuurlijk, als je rechtvaardig bent, Zebulon, dan ben je oprecht.
Ja.
Ja, dan doe je geen onrecht. Maar we zijn allemaal mensen, we weten allemaal dat we niet altijd oprecht zijn. Toch? Ik niet. Ik zou wel willen, maar...
Het is
rechtgezet. En daar gaat het in de Bijbel dus over, hè? Dat mensen zijn van nature niet altijd oprecht. Daar komen we straks nog op terug met de Romeinenbrief. Maar in de Bijbel wordt gesproken over een rechtvaardigheid, over het rechtzetten, over het onbeschuldigbaar maken van mensen. Dat door... geloof, of geloof en werken plaatsvindt. Je wordt dus eigenlijk door God rechtvaardig verklaard, alsof je gewoon alles goed doet. Dat zou je kunnen zeggen. Dat is een beetje het idee bij rechtvaardiging. Het is weer oké tussen jou en God, zou je kunnen zeggen. Wat wil je zeggen?
Nee, sorry. Ik zit niet zozeer als door God, maar wel doordat zijn zoon voor ons aan het kruis is gegaan.
Ja.
Daarom.
Maar dat is de manier waarop God dat doet. Ja. Dus daar gaat het ook over. Als je die termen ziet, rechtvaardiging, dan gaat het ook over. En dat is een centraal thema ook in het Nieuwe Testament, want dat is ook iets wat Paulus heel erg verkondigt. Dat mensen van nature onrechtvaardig zijn, Gods heerlijkheid missen, en dat ze het nodig hebben om door God rechtvaardig verklaard te worden. Zodat je bij, ja, je kan het heel simpel zeggen, zodat je bij God kan zijn. Zodat je voor hem en met hem kan leven. Zodat hij jou in zijn nabijheid kan hebben. Want God is zelf rechtvaardig natuurlijk. God is zelf goed.
Hannes, ik vind eigenlijk, sorry, ik ga het wel zeggen. Dat ik het idee heb dat het werken van Jacobus, de werken van Jacobus, iets anders is als het werkwoord werken van Paulus.
Daar gaat heel deze ochtend over.
Oh, sorry.
Ja, dat geeft niet. Nee, dat is een goeie. Dat is precies waar ik het over wil hebben. Dat als je dit zo sec leest, lijkt het een tegenstelling. En zo is het ook altijd gepresenteerd als een tegenstelling. Maar ik denk ook niet dat het een tegenstelling is. Kijk, dat het altijd een tegenstelling is, daaruit wordt bijvoorbeeld ook het idee, hè, bij ons van schriftindeling uitgehaald. Blijkbaar is een verschil tussen het evangelie dat Paulus brengt, waarbij genade centraal staat, waarbij redding alleen door geloof is, en het evangelie dat Jacobus bijvoorbeeld brengt, waarbij het dus gaat om geloof, maar ook werken. En dat dat niet denkbeeldig is, ik noem het gewoon, ik weet niet of jullie dit boekje van vroeger kennen, aan wie schreven nu feitelijk de apostelen. En het gaat mij helemaal niet om dit af te kraken hoor, maar ik wil het als voorbeeld laten zien. Daarin schrijft Encore ook over deze tegenstelling. En hij hangt er dit aan. Nu zult u misschien zeggen, dan spreken Jacobus en Paulus elkaar toch mooi tegen. Dat lijkt inderdaad zo. Maar ik denk dat u vergeet dat Jacobus zich met het evangelie van het koninkrijk richt tot de besnedenen, die tot de 12 stammen van Israël behoren. Zij moeten aan voorwaarden voldoen. Dus voor hen geldt geloof en werken. En verderop schrijft hij ook, het is nu eenmaal een feit dat Paulus schrijft dat de mens door geloof van Christus gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. Terwijl Jacobus schrijft dat de mens uit werken gerechtvaardigd wordt, niet uit geloof alleen. Voor menig bijbellezer staan deze twee uitspraken lijnrecht tegenover elkaar. Hopelijk voor u nu niet meer. He, wat Encore dus deed, en ik denk ook heus deels terecht, was die tegenstelling eigenlijk oplossen door te zeggen dat Paulus en Jacobus twee verschillende groepen aanspreken. En dat er een verschillend principe geldt voor die twee groepen. Nou geloof ik ook dat zij verschillende groepen aanspreken. Ik vraag me alleen echter af of dat principe echt verschillend is voor die twee groepen. Dus daar wil ik het over hebben. En daarbij denk ik dat het goed is dat we gewoon gaan lezen. In de brief van Jacobus en daarna ook in de brief van Paulus. Hopelijk lukt het ons om voor de pauze dat stuk uit de brief van Jacobus te lezen. En dan na de pauze gaan we naar Paulus. Ja. Dus, we gaan lezen. In Jacobus. En dan, nog even niet in Jacobus. We gaan eerst nog naar een ander vers. We gaan eerst nog naar Markus 6 vers 3, want het is ook interessant denk ik altijd om te weten een beetje van de achtergrond. Hè? Wie was Jacobus nou? Misschien weet je dat wel, maar ik denk ook dat er sommigen hier zijn die dat niet weten. Als we lezen in Markus 6 vers 3, dan gaat het over hoe mensen over Jezus praten in zijn vaderstad. Zijn ze verbaasd over wat Jezus allemaal doet. En dan staat er in Markus 6 vers 3. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en Judas en Simon. En wonen zijn zussen niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. He, daar lees je dus dat Jacobus een broer, of er in ieder geval een broer was van Jezus die Jacobus heette. En dat Jezus nog meer broers en ook zussen had. Nou wordt dit bijvoorbeeld in de katholieke kerk niet geloofd. Wij waren vorige week nog in Italië, waarbij we heel veel Maria-plaatjes zagen. Maria als eeuwige maagd. In de katholieke kerk wordt geleerd dat Maria altijd maagd is gebleven. En dat dit eigenlijk neven van Jezus waren. Maar hier lijkt toch duidelijk de suggestie. Hier lijkt toch duidelijk te staan dat Jezus gewoon broers en zussen had. En dat is natuurlijk ook niet raar. Maria en Jozef waren gewoon getrouwd en die hebben nog meer kinderen gekregen. Nou, over Jacobus of over die broers van Jezus wordt verder nog gesproken in Johannes 7. Johannes 7 vers 33. Johannes 7 vers 3. Vers 5, sorry. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Alleen dat vers. Zijn broers, waaronder dus waarschijnlijk Jacobus, moesten eigenlijk weinig hebben van wat Jezus deed en geloofden niet wat hij deed. Maar dan gaan we naar 1 Korinthe. Goh, ik moet het 15.
Moet duidelijk zijn. Hè?
Wat zeg je?
Je moet duidelijk zijn.
Nou, het is een beetje klein dan, man.
1
Korinthe 15, vers 7. Nee, laten we beginnen bij vers 3. Dan schrijft Paulus: het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven. Dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas, hè, dat is Petrus. En vervolgens aan de 12. Dat zijn de 12 discipelen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. Van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog in leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen. En daarna aan alle apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb gevolgd. Oh, sorry. Pas op, het laatst verscheen hij ook aan mijn misgeboorte die ik was. He, dus Paulus somt hierop aan wie Jezus allemaal verschenen is. En daar noemt hij specifiek dus ook Jacobus. Niet een van de 12. Was geen discipel van Jezus in die zin. Er was wel een andere Jacobus die een discipel van Jezus was. Dat is de broer van Johannes. Daarvan hebben we vanochtend gelezen in de stille tijd dat hij al vrij vroeg door Herodes is gedood. Maar deze Jacobus, die dus een broer van Jezus was, geloofde niet eerst in Jezus, maar Jezus is aan hem verschenen. En je leest dan ook in Handelingen, maar ook bijvoorbeeld in de brief die Paulus schrijft aan de Galaten, dat die Jacobus eigenlijk een belangrijk figuur wordt in de gemeente in Jeruzalem. Dat wordt gezien als de leider van de gemeente in Jeruzalem. Een broer van Jezus. En je leest ook bijvoorbeeld als Paulus op een gegeven moment in Jeruzalem komt, dat hij naar Jacobus gaat, dat hij het aanspreekpunt is. En dat Jacobus ook blij tegen Paulus vertelt dat er duizenden Joden tot geloof zijn gekomen. En dat ze allemaal, wat hij dan noemt, ijveraars voor de wet zijn. Het zijn allemaal Joden die graag de wet die God heeft gegeven volgen. En dat is dus ook wel echt het idee bij de Joodse gelovigen, dat zij gewoon de wet blijven onderhouden. Dat lees je dus ook in die brief van Jacobus die hij schrijft. Uiteindelijk sterft Jacobus ook de marteldood. Dat weten we niet uit de Bijbel, maar dat weten we bijvoorbeeld van de geschiedschrijver Josephus, dat Jacobus op een gegeven moment wordt gestenigd. Waarschijnlijk vanwege zijn geloof, waarschijnlijk vanwege vervolging. Maar over die Jacobus, of van die Jacobus, gaan we dus een brief lezen. En dan gaan we nu naar de brief van Jacobus. En als je dan in hoofdstuk 1 vers 1 kijkt, daar staat: van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora, hè, in de verstrooiing. Ik groet u. Dan lees je inderdaad ook dat Jacobus zich specifiek richt. Hè, dus wat in dat boekje van Ancor staat is natuurlijk waar. Hij richt zich specifiek tot de 12 stammen. Dat zijn dus 12 stammen van Israël. Aan hen schrijft hij, en dat zijn Joodse mensen die opgegroeid zijn met de wet. Dus het is ook logisch dat Jacobus daaraan refereert. Dus in die zin is het zo dat Jacobus wel degelijk aan andere mensen schrijft dan aan wie Paulus zich vaak richt. Want Paulus richt zich ook vaak tot heidenen, niet-Joodse mensen natuurlijk. En dan heb ik dit plaatje, omdat Jacobus die maakt in het begin van zijn boek maakt hier een heel punt van dat het belangrijk is dat zijn toehoorders niet alleen hoorders van het woord zijn, niet alleen luisteren, maar ook daders van het woord. Want, zegt hij, als je alleen maar een luisteraar van het woord bent, dan ben je als iemand die vanaf zijn geboorte in de spiegel kijkt en zichzelf goed bestudeert, maar zodra die persoon wegloopt, is die vergeten hoe die eruit ziet. He, dan ben je dus als iemand die wel in de Bijbel leest of op zondag naar de dienst komt, maar als je dan gewoon je leven leidt, dan doe je net alsof je dat allemaal niet hebt gehoord. In die zin maakt Jacobus er dus al een belangrijk punt van dat het belangrijk is dat je levenswandel in overeenstemming is met wat je gelooft. En daar gaat dan ook eigenlijk dat hele stuk over waarin dat vers staat wat we net hebben gelezen. En dat is in hoofdstuk 2. En dat gaan we gewoon lezen. Vanaf vers 14. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan, het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, eigenlijk staat daar als het niet met werken, als het geen werken heeft, is het dood. Hè, hier maakt Jacobus dus een vergelijking tussen als er iemand is die zegt, als er iemand iets nodig heeft en je zegt alleen maar het ga je goed en eet smakelijk, terwijl die persoon, terwijl het met die persoon niet goed gaat en die persoon heeft niks te eten, dan slaat het nergens op wat je zegt. Dat is volkomen inhoudsloos, volkomen onzinnig. En hij zegt eigenlijk, zo is het ook met geloof. Als geloof geen werken heeft, is het volkomen onzinnig, zegt hij eigenlijk. In dit verband is het misschien ook wel interessant om even een uitstap te maken naar 1 Johannes 3. Ik kan het ook gewoon voorlezen hoor. 1 Johannes 3 vers 16. Daar schrijft Johannes, wat liefde is hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen wij ook ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Hoe kan je Gods liefde hebben als je niet deelt van jouw rijkdom met iemand die niets heeft? Dat is het idee wat Jacobus ook eigenlijk benoemd. Dat is ook het idee wat we bijvoorbeeld kennen uit dat bekende tekst uit 1 Korinthe 13, hè, dat hoofdstuk over de liefde van Paulus, waar Paulus ook zegt, hè, al zou ik het geloof hebben om bergen te verzetten, maar ik had de liefde niet. Als je liefde niet toont, dan is eigenlijk, ja, als er geen uitvloeisel is van wat je gelooft, dan is het eigenlijk leeg. Gaan we verder lezen. In Jacobus 2, vers 9, vers 18. Maar iemand zou kunnen zeggen, de een gelooft, de ander doet. Oftewel, de ander heeft werken. Laat maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden, zonder werken. Ik zal u door mijn werken tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is, dat God één is. Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook. En ze sidderen. Is het duidelijk wat hij hier bedoelt? Hè? Waarom refereert hij nou ook aan demonen die dat ook geloven? Dat God één is, maar ze sidderen. Hè? Hij zegt, je kan wel geloven in God. Je kan wel geloven dat God één is. Hè? Dat God de enige God is. Je kan wel geloven in het bestaan van God. Maar, zegt hij eigenlijk, is dat genoeg? De demonen, hè? De hemelbewoners, hoe je ze ook wil noemen, die geloven ook dat God bestaat. Maar die sidderen. Hè? Gaat het daarom bij geloof?
Dan heb je nog steeds geen onderscheid.
Nee, dan heb je nog steeds geen vertrouwensrelatie met God. Die demonen, die sidderen, die hebben geen vertrouwen in God. Die volgen God niet. Dus het gaat bij geloof er niet om dat je gewoon gelooft dat God bestaat. Dat is nog maar de eerste stap. Dwaas, zegt hij zelfs. Wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd onze voorvader Abraham niet rechtvaardig verklaard om wat hij deed, om zijn werken, toen hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en werken, handelen, daar hand in hand gaan. En hoe het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Werd niet ook Rahab de hoer rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder geest, zo is ook geloof zonder daden dood. Nou, hier heeft hij het heel duidelijk over geloof en werken. Dat zie je niet helemaal steeds in die NBV-vertaling terug. Maar hij zegt, hè, dus Wilt u het bewijs dat het geloof zonder de werken dood is? En dan zegt hij, werd onze voorvader Abraham niet rechtvaardig verklaard uit werken, dus dingen die hij deed, toen hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren. U ziet hoe geloof en werken daar hand in hand gaan en hoe het geloof ten volle verwezenlijk wordt in daden. Eigenlijk zegt hij, je ziet dat het geloof meewerkte met zijn werken en door de werken werd het geloof volmaakt. En dan haalt, om zijn punt te maken, dan haalt Jacobus geschiedenis met Abraham aan. Ik denk dat die wel bekend is, maar toch denk ik dat het goed is om te lezen. En dan lezen we eerst in Genesis 15. En waarom het goed is om dit te lezen, is omdat als we straks bij Paulus gaan lezen, Paulus die schijnbaar iets tegenovergesteld, haalt Paulus precies hetzelfde aan. En ze lijken dus iets anders te concluderen uit dezelfde tekst eigenlijk. Genesis 15 vers 1 tot 6. Niet lang daarna richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ik zelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezitting erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren, als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. Hier lees je dus, Abraham is kinderloos. Die wordt zelfs heel oud als die kinderloos is. Hij heeft een knecht en hij heeft al in zijn hoofd het idee gehad, nou die knecht die zal al mijn bezitting erven. Maar God die belooft dan aan Abraham, nee, je zal zelf een kind verwekken. Ook al denkt Abraham, dat is menselijk niet meer mogelijk, God belooft hem dat. En Abraham gelooft dat. En God rekent dat geloof, dat vertrouwen dat Abraham heeft op God, op die belofte van God, dat rekent God hem toe als rechtvaardig. Op basis van dat vertrouwen zegt God, oké, je bent een rechtvaardig man. Onbeschuldigbaar. Dat is best bijzonder. Maar je...
Ik vind eigenlijk altijd het bijzondere bij Abraham. Abraham had geen troonboord. God zei tegen Abraham, Abraham, ga uit Ur, ga onderweg en Abraham ging. En wij hebben natuurlijk allemaal troonboorden. Ja. Wij kijken steeds naar iets waar het mee refereert. Hij had niks en hij ging. Dat vind ik bijzonder in de geschiedenis van Abraham.
Ja.
Zonder enige levensverzekering, dat moet ik toch benoemen, zonder enige borg, gaat hij gewoon. En dat vind ik bijzonder, dat is eigenlijk onvergelijkbaar.
Hij gaat gewoon, maar daarom is hij ook misschien het voorbeeld van geloof. Ja. Zo wordt hij ook steeds genoemd.
Ja, maar het expliciete voorbeeld van geloof, omdat hij, zoals ik zei, geen klankwoord had.
Ja. Volgens mij is dat ook het punt wat Jacobus dus wil gaan maken, is dat Abraham die gelooft God, maar die handelt er ook naar. En dat zie je in deze geschiedenis dus ook. Enerzijds haalt Jacobus dit aan, dat God Abraham rechtvaardigt op basis van zijn geloof. Maar vervolgens haalt hij erbij dat Abraham dan zijn zoon Isaac wil offeren. En dat staat hier niet, dat staat in Genesis 22. En Jacobus ziet dat als test van Abrahams geloof. He, wat je kan wel zeggen, of zeggen dat je gelooft dat God jou een zoon heeft beloofd en heel veel nakomelingen. Maar wat als God dan vervolgens tegen je zegt, offer die ene nakomeling die jij hebt gehad, offer die aan mij, dood die. Geloof jij dan nog steeds dat God jou heel veel nakomelingen zal geven? Dat is eigenlijk de test die Abraham krijgt. En in die test laat Abraham eigenlijk zien dat Zelfs al zou hij zijn zoon doden, dan nog gelooft hij dat God hem veel nakomelingen zal geven. Dat is eigenlijk het hele idee achter de test. Laten we dat maar lezen, Genesis 22, vers 1. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ja, ik luister, antwoordde Abraham. Hou je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee. Hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelfs het vuur en het mes. Zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac, ja mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur voor het hout, zei Isaac, maar waar is het lam en het offer, voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar. Schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham! Ja, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram, die met zijn hoorns verstrikt was geraakt in de strijd. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat je mij je zoon, je enige niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen, want jij hebt naar mij geluisterd. Eigenlijk zie je hier dat Abraham dus wordt getest, op de proef wordt gesteld. En dat vervolgens die belofte die eigenlijk al aan hem is gegeven, op basis van zijn geloof, hij geloofde God, maar op deze manier laat hij dat geloof zien, dat die belofte nog eens een keer wordt genoemd, nog eens een keer wordt bevestigd.
Hij heeft het vertrouwen van zijn zoon beschaamd, hè? Zijn zoon vertrouwt hem nooit meer.
Zijn zoon vertrouwt hem nooit meer, ja.
Het is een keus die je moet maken. Stel dat je het moet maken. Ik vind het een behoorlijke keus die jij...
Ja, daar staat er verder niks. Daar staat verder niks over.
Ik
weet
niet dat die jongen tegenstribbelt om wat. Nee. Jij begon te gillen van pa, wat doe je nou?
Ze is niet eens gemerkt, kwam er wel achter, hè? Dat is de interpretatie.
Je bedenkt er van alles bij hoe dat geweest moet zijn. Volgens mij had Siebe ook pas een verhaal dat die zoon, hoe oud was die? Of had jij dat? Nee, dat was hier niet bij. Dat was bij een ander verhaal natuurlijk.
Ja, beneden. Ja.
Ja. Het was geen jonge jongen. Het laat in ieder geval zien dat Abraham zo'n vertrouwen in God had. Een vertrouwen wat wij... Nou ja, dat matcht misschien met wat u zegt. Wat zo'n voorbeeld is voor ons. Wat ik kan me niet voorstellen. Ik kijk nu even naar Simon. Ja, dat heb ik gewoon niet. Daar ben ik heel eerlijk in.
In die tijd was het wel wat normaal.
Ze niet gegeven.
Toch? Dat er kinderen werden geofferd. Ja, of was het in die tijd nog niet? Is natuurlijk
dat gebeurde bij vele volken, ja, denk ik.
Nee, maar het is niet dat het goed is, hè? Dat niet, ja. Maar dat het misschien ook in een andere tijd is. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik het zou doen, maar...
Ik denk dat natuurlijk als... Nee.
Je redt zo hard,
dat
kan ik
toch maar niet doen. Nou, ik denk dat
Hey, maar laat me even afronden, want dan kunnen we ook naar de pauze toe, anders gaat het te lang duren. Het punt is dat Abraham dus zo'n vertrouwen in God heeft dat hij zelfs deze test doorstaat, die bizar is, die bijna bovenmenselijk is, zouden wij zeggen. En dat God op dat moment dan ook die belofte die hij al aan Abraham had gegeven op basis van zijn geloof, bevestigt. En daarin ziet Jacobus dus dat geloof en werken, het werk dat Abraham, zijn handelen, zijn geloofswandel, dat die samen gaan. Dat zegt hij eigenlijk. Geloof en werken gaan dus samen. Je kan niet het een hebben zonder het ander. Het kan niet zo zijn dat Abraham zegt of gelooft God, maar dat hij er niet naar handelt. Want dan is het geen echt geloof dus. Dat is de hele simpele conclusie die hij maakt. Het kan ook niet zo zijn dat jij werken hebt die jou dan zouden rechtvaardigen voor God zonder geloof. Want als je niet dat vertrouwen in God zou hebben dat hij inderdaad toch veel nakomelingen zou geven. In de Hebreeën staat dat Abraham geloofde dat God bij machten was zijn zoon uit de dood te doen opstaan. Als je dat vertrouwen niet hebt, dat geloof niet hebt, dan doe je dit ook niet. Dan zou je dit niet doen. Dan zou je hard wegrennen. En dat is gewoon het hele punt wat hij maakt. Geloof en werken gaan niet samen. Hij noemt ook Rahab als voorbeeld. Dat gaan we niet lezen, dat staat in Jozua 2. Maar ik denk dat dat verhaal ook wel bekend is. Rahab, dat is een prostituee, een hoer, bij wie de verspieders schuilen. Maar Rahab heeft ook vertrouwen in het verhaal dat die verspieders vertellen. En dat die God van die verspieders, dat de grote God is, de enige God. En op basis van dat vertrouwen is zij zelfs bereid haar hele volk te verraden. Dat doet zij. En deze twee voorbeelden laten dan ook zien over wat voor soort werken Jacobus het heeft. Want Jacobus zegt wel, geloof gaat samen met werken. Maar allereerst zijn dat geen werken die iets met de wet te maken heeft. Want die wet bestond nog helemaal niet. Nou, wel ten tijde van Rahab, maar nog niet toen Abraham leefde. En Rahab had nog nooit van die wet gehoord. Dus het heeft niks met de wet te maken, de wet die God aan Israël heeft gegeven. Het zijn ook geen goede werken. Sterker nog, het zijn zelfs werken die je eigenlijk seks zou afkeuren. Iemand die zijn zoon wil doodmaken. Iemand die haar volk verraadt. Daarvoor kan je in de gevangenis komen in ons land. Daarvoor kan je ter dood gebracht worden zelfs. Dat zijn eigenlijk werken die, als je ze uit context leest, die je zou afkeuren. Maar het zijn werken die met geloof gepaard gaan. Het zijn dus eigenlijk geloofswerken waar Jacobus het over heeft. En dus heel specifiek, als Jacobus het heeft over dat een mens gered wordt door geloof en werken, bedoelt hij dat er ook mee? Eigenlijk is dat gewoon één ding. Geloof en werken bij Jacobus. Is dat duidelijk? En in die zin is het misschien ook geen tegenstelling met waar Paulus het over heeft. Maar daar wil ik dan in de pauze, of na de pauze, verder naar kijken.